Goedemorgen, broeders en zusters. Voor de volgende mededeling vraag ik jullie aan het begin van deze dienst te gaan staan. Afgelopen dinsdagmiddag 12 juli is Timo Kruijgen na een korte ziekteperiode thuisgekomen bij zijn hemelse vader. Timo is gisteren begraven op de begraafplaats hier in Oldehoven. Op de rouwtekst staat de volgende tekst geschreven. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen, leidt ons door dit leven heen. Laten we dat lied ook samen gaan zingen.
Thank you.
Voor die toekomst vol van hoop weten we ons totaal afhankelijk van onze Heer en Redder in de hemel. Laten we dat aan het begin van deze dienst ook samen uitspreken, bezingen. Ik spreek dat namens jullie uit. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En God, hij groet ons terug. Genade is met jullie en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Ja, in dit lied ging het over volgende generaties die zijn verbond betrachten. Zo zongen we, die Gods verbond houden. God geeft prachtige en goede regels aan ons, zijn navolgers, navolgers van onze Heer. We luisteren naar die 10 geboden en wat zou het heerlijk zijn als op deze aarde alle mensen zich zouden houden aan die goede en wijze regels van God. Want wat zou de wereld dan een stuk barmhartiger zijn. Laten we gaan luisteren naar zijn 10 regels.
Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat erin leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander. En evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.
Jongens en meisjes van de basisschool, ik heb voor nu geen kindmoment, dat lijkt me niet passend bij alle verdriet in het huis van Sarah. We zullen samen in gebed gaan en daarna mogen jullie naar de Bijbelklas toe gaan. Laten we samen gaan bidden. Heer, hier zijn we en komen we tot u. Velen van ons chockvol emoties. In een leven zoals het vaak is, vol lief en leed. Het dubbele van het leven, van lief en leed, van rust en onrust. Van aan de ene kant het fijne van het leven, van vakantie krijgen, op vakantie gaan, maar nu wel een vakantie met een rauwe, grijze rand. Nu de vakantie naar Frankrijk van Timo en zijn gezin niet doorgaat. Heer, en we komen tot u. Met komende weken een feest van verjaardagen van Jesse Rozemuller en Justin Bos. En Heer, laat het ook een mooi feest voor ze zijn, dat ze 11 jaar mogen worden. En zegen hen in het komende jaar. Terwijl, wat zouden we graag, Timo, een verjaardag van onszelf hebben willen geven. Nog heel wat verjaardagen erbij. Heer, wees ons en vooral Alinda, Esther, Jarno, Yannick, Maarten en Sarah nabij. Kom met uw woord van troost. Dichtbij. Troost bij dit niet te dragen verdriet en gemis. Met wel de goede en fijne herinneringen aan een fijne man, een liefdevolle en humorvolle vader. Maar tegelijk met het gemis van niet weer een vaderdag samen met hem kunnen vieren. Heer, wees u hen zo nabij en ons ook. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Dan mogen de kinderen nu naar de club toe gaan. Waar onze Heer Jezus voor kwam, dat legt hij uit in een preek die hij zelf hield in de synagoge van Nazareth, waar hij opgegroeid was. Niet waar hij opgegroeid was, maar in een preek in Nazareth, als hij Jesaja citeert, waar Jezus voor kwam, bezingen we daarna in een lied, opwekking 268. En daarna lezen we de tekst waar de preek van vanmorgen over zal gaan, dat is Lucas 4, vers 31 tot 44.
Jezus keerde gesterkt door de geest terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de gehele streek. Hij gaf onderricht in de synagoge en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op de Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd om aan de armen het goede nieuws te brengen. Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Tot zover. Wij lezen verder uit Lucas 4 vanaf vers 31. Hij ging naar Kapernaum, een stad in Galilea, waar hij de inwoners steeds op Sabbat onderwees. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak met gezag. Er was in de synagoge iemand die bezeten was door een geest, een onreine demon. En deze schreeuwde luidkeels: "Ach, wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de Heilige van God." Maar Jezus sprak hem streng toe en zei: "Zwijg en ga uit hem weg." De demon smeet de man op de grond en ging uit hem weg, zonder hem te verwonden. Allen waren verbijsterd. Ze bespraken het voorval met elkaar en zeiden: "Wat zijn dat voor dingen die hij zegt? Hoe komt het dat hij het gezag en de macht heeft om onreine geesten zijn bevelen te geven, zodat zij de mensen verlaten?" Het nieuws over hem verspreidde zich overal in de streek. Na het verlaten van de synagoge ging hij naar het huis van Simon. Simons schoonmoeder had hoge koorts en ze vroegen Jezus om haar te helpen. Hij boog zich over haar heen en sprak de koorts bestraffend toe. Die verliet haar en meteen stond ze op en begon voor hem te zorgen. Toen de zon was ondergegaan, brachten de mensen al hun zieken naar hem toe, aan welke kwaal ze ook leden. Hij legde hun één voor één de hand op en genas hen. Hij dreef ook veel demonen uit die schreeuwden: "Jij bent de Zoon van God." Hij sprak hen bestraffend toe en verbood hun iets te zeggen. Ze wisten immers dat hij de Messias was. Bij het aanbreken van de dag vertrok hij en ging naar een eenzame plaats. De mensen gingen hem zoeken en toen ze hem gevonden hadden, probeerden ze hem ervan te weerhouden bij hen weg te gaan. Maar hij zei tegen hen: "Ook in de andere steden moet ik het goede nieuws over het Koninkrijk van God brengen, want daarvoor ben ik gezonden." En hij maakte dat goede nieuws bekend in de synagogen van Judea.
Zussen en broers, jongelui, ik begin even met een citaat uit dit boek, Ziekten en Genezing in de Bijbel. En het is geschreven door een echte arts, een dokter, dokter Achteres. En het citaat is als volgt: "Na de wonderlijke genezing van de schoonmoeder van Petrus schildert Lucas een tafereel dat diep indruk op hem heeft gemaakt. Het wordt avond. De zon gaat onder. De inwoners van Kapernaum hebben zich stipt aan de regels van de Sabbat gehouden. Als de Sabbat voorbij is, volgt een ontroerend schouwspel. In het schemerlicht van de vallende avond komen uit alle straten en stegen de zieken. Velen worden gedragen. Eén voor één worden ze gelegd voor de voeten van de Heer Jezus. Opeens openbaart zich een wereld van lijden en smart. Wat een ellende en zorg huizen er in het kleine stadje aan het meer Galilea. Heel Kapernaum verzamelt zich voor de deur van Petrus' huis. En de Heer Jezus, als een machtig medicijnmeester, geneest hij allen die tot hem gebracht zijn. Bezetenen, maar ook alle andere zieken." Nou, tot zover even dit citaat. En het gaat me vooral om die zinnen: opeens openbaart zich een wereld van lijden en smart. Wat een ellende en zorg huizen er in het kleine stadje aan het meer van Galilea. Dat citaat, dat raakte me, die twee zinnen, die raakten me. Kapernaum van dat ogenblik, wat leek het opeens toen ik deze preek maakte met veel zieken. Inmiddels 3 overleden. En wat lijkt het ook tegelijk op jullie situatie hier in Oldehove? En zou Kafarnaum van toen veel groter zijn geweest dan Oldehoven van nu? En wat ook een zorg en ziekten in zo'n dorp als Oldehoven. Wat zouden we graag willen dat de Heer Jezus hier bij ons was? We zouden maar al te graag al die zieken bij hem brengen. Ja, als Oldehoven nu eens Kafarnaum was. Snappen jullie dat ik in dat verhaal getrokken werd? Dat overkwam de arts Lucas trouwens ook. Lucas, de schrijver, Lucas, arts, hij is een Griek, geen Jood. Hij heeft de Heer Jezus nooit zelf meegemaakt, hij is later tot geloof gekomen door Paulus. En met deze Paulus is hij naar Jeruzalem gereisd. Daar werd Paulus opgepakt, in de gevangenis gegooid, Caesarea. Daar zat Paulus 2 jaar vast, gevangen. En voor ons hier wel heel bijzonder wat Lucas in die 2 jaren is gaan doen. Hij had al over Jezus gehoord, via Paulus. Hij heeft er ook al over kunnen lezen, via het evangelie van Marcus. Maar nu gaat hij er zelf een boek over schrijven. Waarbij hij gesprekken voert met ooggetuigen, zij die er wel bij geweest waren. Zoals Maria, de moeder van Jezus. Lees Lucas 1 en 2 en nog maar eens op na, maar dan proef je dat. Lucas heeft daar zeer waarschijnlijk gesproken. En als ik dan zijn verslag lees van wat we net gehoord hebben, en dat vergelijk met dat van Marcus, dan merk ik, ook Lucas, juist als arts, is geraakt door dit gebeuren in Kafarnaum. Dat merk je in details die hij net even anders opschrijft en noteert dan Marcus. Wat raakt Lucas? Wat raakt mij? Dat is waar Jezus komt, daar is herstel van mensen. Daar wordt een mens weer zoals hij bedoeld is. Want Jezus is anders. Ja, Jezus is anders. Want Lucas als Griek kent genoeg sprekers en redenaars. Daar waren de Grieken dol op. Redeneren. Spreken. In het openbaar. Publiek. Maar Jezus, merkt hij, Jezus is anders. Niet alleen door zijn prachtige illustraties en zijn gelijkenissen. Niet alleen door onderwerpen met echte inhoud. Maar Jezus, hij spreekt ook met gezag, met autoriteit en hij hoeft daarbij niet te bulderen, te schreeuwen, om indruk te maken, om betrouwbaar te blijken. En dat viel de mensen op. En via hun verhalen valt het Lucas op. En Lucas kent als Griek en arts de vele exorcisten, demonenuitdrijvers in de wereld van toen. Want er was veel geloof in demonen, in geesten. Men zag ze overal. Maar Jezus is anders. Die drijft ook demonen uit, zoals in die synagoge van Kafarnaum. Een demon die zich tegen Jezus verzet, die hem in een kwaad daglicht wil stellen. Want aan de ene kant spreekt die demon de waarheid, Jezus is de heilige van God, maar geeft daarnaast een verkeerd beeld van Jezus. Alsof Jezus de heilige gekomen is om ons mensen te vernietigen. Dus niet alleen die onreine demon, maar alle luisteraars. Terwijl Jezus is juist gekomen om alle mensen een kans te geven. En dan merkt Lucas het grote verschil met exorcisten. Die deden dat altijd met veel bombarie, met toverformules, bezweringen. Maar Jezus heeft maar een paar woorden nodig. En die demon heeft maar te gehoorzaam. Wel met tegenzin. En nog een trap na. En dan merk je weer hoe Lucas gespitst heeft zitten luisteren, ook met name als arts, en doorvraagt. Was die man toen erg gewond, toen de demon hem zo neersmeet? Nee, zeggen de ooggetuigen hem, totaal niet. Hij had niets. Nee, deze man werd weer zoals een mens bedoeld was. Dat is wat Lucas zo opvalt. Waar Jezus komt, is herstel van mensen. En Lucas kent als arts de praktijken van zijn collega's in die tijd. De meeste van hen deden hun best met medicijnen en kuren, waarbij ze vaak tegen de grenzen van hun kunnen aanliepen. Maar Jezus is anders. Die geneest ook, maar anders. Dat merkt Lucas als hij over die schoonmoeder hoort. Die had koorts en niet zo'n beetje ook, constateert hij. Had ze griep of waarschijnlijk een longontsteking of bloedvergiftiging? In elk geval kon ze Jezus en zijn medegasten niet bedienen. En weer merk je dat Lucas als arts geraakt wordt. Want hij ziet dat Jezus iets doet wat hij ook als arts zo vaak doet. Hij buigt zich over haar heen. En dan heeft Jezus aan een paar woorden genoeg. Geen kuren, geen misselijkmakende medicijnen, maar in één keer. Plits, herstel. En wat de arts achter is, en de arts Lucas dan gelijk opvalt, er is hier sprake van een dubbel wonder. Die schoonmoeder is niet alleen genezen, maar meestal, je zult het herkennen, ben je na een hoge koorts brak en zwak. Moet je eerst nog bijkomen, herstellen, revalideren. Maar niks van dat alles bij deze schoonmoeder. Ze staat gelijk op. Ze kon onmiddellijk weer aan de slag. Ja, ook hier weer. Waar Jezus komt, is herstel van de mens. Totaal. En Lucas kent in zijn tijd ook gebedsgenezers en geestenbezweerders. Die soms succes hadden. En iemand met woordformules genas. Of een demon uitdreef. En daar graag mee pronkte. Maar Jezus is anders. Bij hem nooit een mislukking. Bij hem nooit. Ik kan niets meer voor u doen. Bij hem is niemand van die ziekten en zieken onbehandelbaar. Terwijl het er door Lucas met opzet zo neergezet is. Het waren er veel. Want hij schrijft al de zieken van de stad. En het waren allerlei ziekten. Want Jezus genas welke kwaal ook. Ja, hij genas ze alle. Niet de een wel, de ander niet. Ook prachtig hoe de arts Lucas, de arts Jezus, aan het werk ziet. Het valt hem weer op uit de verhalen die hij hoorde. Jezus behandelt al die zieken niet als een grote groep, zo van ik genees jullie allen en dat is het dan in één keer. Nee, hij geneest ze, schrijft Lucas ook met opzet op, één voor één. Het is daar in Capernaum even de hemel op aarde. Jezus geneest de zieken, één voor één. Opvallende en onopvallende zieken. Jezus herstelt hen tot voluit mens. Van wat hen reduceert. Beperkt. En zo herstelt Jezus geschonden mensen. Ook mensen die bezeten zijn door een demon. Wat wat we ons daar ook maar bij voor moeten stellen. Want hebben ze met ziekten te maken, die demonen, en hoe dan? Want alsjeblieft, verbind demonen niet met psychische ziekten. Die lijn is helaas in het verleden maar al te gauw getrokken. Wie psychisch in de war was, die moest dan wel een demon hebben. Zeker bij agressief gedrag. Alsof elke demon in de Bijbel agressief is. Dat is niet zo. Maar wat ziekte en bezetenheid in de Bijbel wel verbindt, dat is beide gaan over geschonden mensen. Van beide moet je als mens genezen worden. En beide moeten wijken voor de overmacht van Jezus. Ook al gebeurt dat bij die demonen onder schreeuwend protest. Maar Jezus blieft hun reclame niet. Legt hen het zwijgen op. En dan wordt het opeens stil. Vredig. Feest. Ja echt. De hemel op aarde. Ik snap die reactie van die inwoners van Kafarnaum wel. Want opeens, paniek. Jezus is weg. En die wil je niet kwijt. Die wil je bij je houden. Stel je dat hier in Oldehoven toch eens voor. Met Jezus erbij, nooit meer mensen ziek. Altijd 100% kans op beter worden. Daar tekenen we toch allemaal voor? Ik wel. Maar Jezus zei hen toen, vertelt Lucas de arts. Jezus zei toen, ik moet verder. Want hij is er niet voor de ene stad wel en voor de andere niet. Hij is er niet voor de ene groep wel en voor de andere niet. Hij is er niet voor die tijd wel en voor lateren niet. Ja, want Jezus wist, ik moet verder. Lucas 4, vers 18. Ik kom om armen het goede nieuws te brengen, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, om blinden herstel van zicht te geven, om onderdrukten hun vrijheid te geven. En hij wist, Jezus wist, ik moet verder. Jesaja 53, vers 4. Ik moet niet steeds tijdelijk mensen genezen, maar ik moet definitief hun ziekten wegnemen. Hun kwalen op mij nemen. Hij droeg niet alleen onze zonden naar het kruis, zoals we net zongen, maar ook onze ziekten. Naar het kruis. En hij wist, ik moet verder. Jesaja 65, vers 19. Om een nieuwe hemel en aarde klaar te maken, waar niemand meer zal huilen of rouwen, waar bladeren aan de bomen al genezen, voor altijd. Ja, daar loopt het op uit, maar het begon met wat een ellende in de huizen van zo'n klein stadje. Dat is wat mij zo in dit gebeuren trok, die herkenning, maar ook die hoop, de hoop, dit plaatje van de hemel op aarde. Is dat ook wat Rembrandt zo in dit verhaal trok, wat hij zag? En bracht hij daarom dit verhaal in een ets tot leven? Rembrandt. Zijn ouders kregen 10 kinderen, waarvan er 3 op jonge leeftijd stierven. Rembrandts vrouw, Saskia, haar ouders stierven toen ze nog jong was. 3 van hun kinderen stierven vlak na de geboorte. Raakte het hem, zoals mij, dit tafereel? Een prent van in de schemering, met een stralende Jezus. Een plaatje van de hemel op aarde. Amen. Laten we samen in gebed gaan. Heer, onze Heer, ja, we komen naar u. We zongen over u. En we willen u danken. Danken dat u alles naar het kruis droeg. Onze zonden, onze tekortkomingen, onze misses, maar ook onze ziekten. Dat u die droeg aan het kruis, door de dood heen. En dat we mogen weten dat de dood nu overwonnen is. Door alles wat u gedaan hebt. Heer, tegelijk, we beseffen, we hebben nog vaak te maken met het nog niet van de hemel op aarde. En we bidden daarom samen voor hen die psychische moeite kennen. Of een burn-out, depressie of wat ook maar. Die daarmee te worstelen hebben. En vaak duurt het zo lang. En kan het jaren spelen. Heer, wees u met hen en ook in hun eenzaamheid vaak daarin. Heer, we bidden ook voor hen die ziek zijn. En lijden aan welke ziekte dan ook. Heer, we bidden ook zij die ziek zijn aan die vreselijke ziekte, aan kanker. Heer, wilt u toch geven dat zij die daar nog mee worstelen, dat chemo en bestralingen bij hen mogen werken, mogen aanslaan. En we willen u samen ook danken. Danken met zuster Ike Fokkema en haar gezin, dat de operatie voor haar borstkanker zo goed gegaan is, dat ze weer naar huis mocht, dat er nog bestralingen volgen, maar Heer, samen met haar danken we u voor de zegen van deze operatie. Voor alles wat er wel kan. Met tegelijk, Heer, het dubbele. Omdat we ook tegen de grenzen aanlopen van ons kunnen als mens. En daarom, Heer, bidden wij u samen voor hen die in rouw zijn. Heer, ik draag aan u op, deze hele gemeente, geschokt als ze zijn door het volgens ons te vroege overlijden van Timo. En wij samen dragen aan u op zijn vrouw Alinda en zijn 5 kinderen, Esther, Jarno, Yannick, Maarten en Sarah. Wil met ze zijn in het donkere dal, waar ze nu of in de tijd die komt doorheen gaan. Wees hen nabij in hun diepe verdriet, bij hun zo rauwe rouw. Troost hen bij alle vragen van het waarom. Waarom zo jong, waarom nu al? Maar troost hen dat ze mogen weten dat man en vader bij u is. Dat Timo nu met Jezus voor hen bidt. Heer, wees ons zo allen nabij. Ga met ons mee als wij samen onderweg zijn naar dat ene moment als de hemel echt op aarde komt. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen.
Ik heb voor u nog een aantal afkondigingen. Vanmiddag is de regiodienst in Oldehoven. En de voorganger is dominee Bijleveld. We hebben in het gebed ook al aangehaald dat Jesse Rozenmuller en Justin Bos deze week jarig zijn. Morgen Jesse en komende donderdag Justin. Beiden van harte gefeliciteerd. De collecte die is voor de diaconie. En dat is voor de Stichting Armoedefonds. Er zijn in Nederland ruim 1 miljoen mensen die dagelijks de gevolgen van armoede ondervinden. Samen verzachten we de gevolgen van armoede en zetten we ons in om armoede in Nederland te stoppen. Veel mensen met financiële problemen zijn afhankelijk van de hulp van lokale organisaties. Zo zijn er organisaties die het voor kinderen mogelijk maken om te gaan sporten of hulp te bieden om een warme maaltijd op tafel te zetten. Denk ook aan de vrijwilligers die zich inzetten om mensen met schulden te helpen met hun administratie. Stichting Armoedefonds geeft financiële steun aan lokale initiatieven in Nederland. Ze geven onder andere steun aan huis-en-huisvoorlichting, schoolspullenactie en kwetsbare ouderen. De diakenen bevelen deze collecte van harte bij u aan. De kinderen die kunnen nu gehaald worden uit de crèches en ook zo zullen straks de kinderen terugkomen vanuit Vonkel.
Net zoals die pelgrimgangers uit Psalm 121 zijn wij onderweg en onderweg mag ik jullie de zegen van de Heer meegeven. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest is met jullie allen.